Test.
Deze staat er nou. Gewoon pakken mocht het wel zijn.
Ja.
Heeft u ook geluid tijdens de presentatie trouwens?
Nee, nee hoor. Het wordt een hele saaie presentatie.
Doe hoor. Ja, dat viel mij ook, dat roept al op, ja. Ik was ook, ja. Heren, goedemorgen. Het is 11:45. Moet je zetten dan?
We gaan beginnen. Moet ik iets aanzetten?
Ja.
Zo? Ja, beter? Oké. Okay. Jo.
op de tas doe ik een, zet ik een knopje om. Dat is de goede blijkbaar. Oké. Goedemorgen. We gaan het hebben over DAX. Het is een sessie voor fijnproevers. Dus we gaan een leuke sessie hebben met elkaar. Ik moet zeggen, er was eigenlijk heel veel te vertellen over DAX. Heel veel ontwikkelingen. Dus het is nog een uitdaging om drie kwartier te vullen. Maar niet om drie kwartier vol te maken, maar eigenlijk om zaken binnen drie kwartier te houden. Even om te starten, wie weet er niet wat DAX is? Nee. Ik zou bijna zeggen, dan zit je niet in de goede sessie. Maar nou, het mag blijven, maar. Oké. Okay. Had ik nou niet moeten zeggen, geloof ik. Oh, vervanger. Oké. Okay. Wie werkt er met DAX? Enige regelmaat? Oké, dat is wat minder. En waar werken jullie in? Wie werkt er in Excel bijvoorbeeld? Wat dan? DAX in Excel. Ja. Power BI Desktop? Ook. SSRS Tabular? Steeds dezelfde mensen. Nou. Oké. Okay. Even, DAX is de functietaal in onder andere Power BI, Power Pivot in Excel en ook SSRS Tabular. En het is redelijk vergelijkbaar ook over die platforms. De dingen waar we het vandaag over gaan hebben, die kun je in elk van die omgevingen in meer of mindere mate wel toepassen. Even over mezelf, wie ben ik? Michiel Roosma, ik werk bij Rubicon als principal consultant op het gebied van data analytics. Ik heb zo'n 8 jaar bij Microsoft Nederland gezeten als Data Insight Lead. Was ik verantwoordelijk voor het hele dataplatform en alles wat met BI en analytics te maken heeft. Nou, daar ben ik Power BI expert geworden. Sinds ik begin vorig jaar bij Rubicon ben gaan werken, is dat eigenlijk alleen nog maar meer geworden. Ook omdat het gewoon heel leuk en interessant en leerzaam is om echte problemen in echte projecten op te lossen. Ik ben wiskundige. Zijn toevallig mensen met verstand van wiskunde in de zaal? Verstand? Ja? Oké. Nou, de wiskundigen die snappen dat. Ik zit in het bestuur van de Power BI gebruikersgroep in Nederland. Je kunt me bereiken via wat adressen. Ik ben samen met Henk Vlootman, die hier ook in de zaal zit, schrijver van het praktijkboek Power Pivot in Excel. En primeurtje voor jullie, eind van dit jaar komt ons tweede boek uit. En dat heet Handboek Power Pivot. Daar staan ook allerlei dingen over DAX en modelleren en dergelijke staan daarin. Ik heb me voor vandaag eigenlijk gericht op dingen die ik nog niet had ontdekt en geleerd toen ik dat boek schreef. Dus het blijft allemaal doorgaan. Ja, nieuw in DAX in 2016. Dat is op zich al een lastig concept van ja, wat is nou 2016 en wat is nieuw? De ontwikkelingen bij Microsoft gaan zo snel dat het eigenlijk niet heel goed meer vast te stellen is van was dit nou nieuw in Excel 2016 of in de SSRS Tabular 2016 of is het in Power BI Desktop het jaar 2016 erbij gekomen. Maar goed, je ziet hier even een overzicht van een aantal nieuwe DAX functies die erbij gekomen zijn. Veel te veel om in drie kwartier te behandelen en ik ga mij even focussen op een aantal zaken die echt wel de highlights zijn van wat er nieuw is. En met name ook omdat dat hele interessante toepassingen heeft. Zeker de mensen die veel met DAX werken, die zullen denk ik wel bepaalde pijnpunten herkennen. Ik denk een aantal van de nieuwe mogelijkheden in DAX lossen die pijnpunten op. Als eerste wil ik het even met jullie hebben over variabelen in DAX. Wie heeft er al wel eens gewerkt met variabelen in DAX? Alleen Henk. Nou. Kijk, dat wordt direct leerzaam. Misschien nog even één ding. Je kan DAX op twee manieren gebruiken. Ik ben van de measures, dus je bouwt een analysemodel in een van de tools waar we het net al over hadden. En je kan met DAX-formules kan je meshes maken die bepaalde resultaten uit dat model halen. Er is ook een tweede manier om DAX te gebruiken en dat is als querytaal. Daarmee praat je tegen zo'n model aan en haal je een dataset op. Wat je nou, bijvoorbeeld in een rapportage tool als reporting services weer zou kunnen gebruiken. Nou, die tweede, daar werk ik niet zoveel mee. En je zal ook zien dat ik vooral focus op van oké, hoe gebruik je DAX-functies nou in de vorm van measures. Dat is ook met name de manier op het moment dat je rapporten gaat maken in Power BI of in Excel. Is dat eigenlijk de manier waarop je met DAX te maken krijgt. Oké. Nou, dan maak ik maar eventjes een stukje syntax. Mensen die met DAX al eerder hebben gewerkt, die weten dat je bouwt formules en die formules kunnen op een gegeven moment best complex worden. En daarmee moeilijk leesbaar. Zeker als je dingen moet overdragen aan iemand anders of je bent aan het uitleggen van wat gebeurt hier nou eigenlijk, dan kan dat best een uitdaging worden. En variabelen in DAX is daar deels een oplossing voor. Nou, hoe ziet dat eruit? Op het moment dat je een formule maakt in DAX, dan kan je eigenlijk voordat je de berekening zelf definieert, kan je zeggen, ik ga eerst even een soort tussenresultaat maken en definiëren. En het tussenresultaat ga ik gebruiken. Zoals in deze formule die je hier ziet, ik heb een variabele gemaakt genaamd maxDate. Dat is gewoon de grootste datum die ik in de context waarin ik bezig ben in de datumtabel zie. En die maxDate die kan ik verderop gebruiken in mijn formule. En daar wordt keurig de waarde gebruikt die ik eerder heb gedefinieerd. Nou, even heel simpel om te laten zien hoe dat werkt. Ik heb hier een heel eenvoudig modelletje gemaakt met verkooptransacties. Ja, Henk, hij is bekend. Gebruiken we ook in ons boek dit model. Als je eenmaal een goed model hebt, dan kan je daar alles mee. Hè? Verkooptransacties en een klantentabel, een productentabel en een datum. Hè? Dus we verkopen iets, we verkopen het aan een klant, we verkopen een product en we verkopen het op een bepaalde datum. Heel simpel. Ik heb daar een aantal measures in gedefinieerd. Nou, de meest simpele is van de omzet. En de omzet is simpelweg de sum van de kolom bedrag die in mijn verkoopentabel staat. Ja, dus het totaal van alle bedragen van de verkooptransacties is mijn omzet. Nou, ik ga kijken naar de uitvoer. Ik heb hier, ik zei altijd, het wordt een saaie sessie. Ik ga even geen flashy rapportjes met grafiekjes en dergelijke. Het gaat nu echt even om het rekenwerken en de inhoud. Dus het is een lijstje met de datums en de omzet per dag hier op een rij gezet. Allereerst zou je de formule die ik net liet zien, die berekent de cumulatieve omzet. Nou, dus de omzet tot en met de datum die ik hier heb staan. Laat ik eens even kijken. Dat is normaal zou je dit op deze manier doen. Voor degene die dat wel eens gedaan hebben. Ja. Je berekent de omzet en je zet er een filter op de datumtabel en doe mij maar alle datums die kleiner zijn dan de grootste datum die ik op dit moment zie. Nou, als we kijken naar mijn eerste zo. Ja. Nou, dat is het voorbeeld wat ik net liet zien. Je ziet dat de variabele maxDate is gedefinieerd als mijn laatste datum in mijn context, waar ik deze berekening uitvoer. En verder is het eigenlijk gelijk aan de standaard berekening. Ik kan nog een stapje verder gaan. Deze. Wat ik hier heb gedaan, een aantal dingen. Ik heb twee variabelen gedefinieerd. De eerste variabele is die maximale datum. Dat is gewoon een waarde. Die tweede variabele, dat is een tabel. Nou, maar ik heb eigenlijk mijn hele filterfunctie gebruikt en die in een variabele gestopt. Nou, dus op het moment dat je variabelen gaat gebruiken, dan variabelen hoeven niet zomaar waarde te bevatten, maar ze kunnen ook een hele tabel bevatten. En je ziet hier ook dat, dat de variabele cumulatief hier verwijst ook weer naar de variabele maxdata die ik eerder heb gedefinieerd. Dus je kunt variabelen ook in elkaar nesten. En je ziet dat, tenminste ik hoop dat je dat ziet, dat eigenlijk de formule als geheel wel een stuk leesbaarder wordt. Je kan zien van wat gebeurt hier nu eigenlijk. Ik heb nog één elementje extra toegevoegd wat ook nou, volgens mij nieuw is. In ieder geval, ik heb het redelijk onlangs ontdekt dat je ook gewoon commentaar in je berekeningen kan opnemen. Nou, dat maakt het geheel van zo'n berekening maakt dat wel overzichtelijk. Oké, eerst ik pak de grootste datum die ik zie. Ik maak een lijstje met alle datums tot en met die grootste datum. Nou, dat is mijn tabelletje cumulatief. En uiteindelijk, in de uiteindelijke berekening, gebruik ik dat lijstje als filter om uiteindelijk de omzet mee te berekenen. Even een controlevraag. Zijn er mensen die geen flauw idee hebben wat hier gebeurt? Dus moet ik even wat extra tijd nemen om het uit te leggen. Gaat? Ja. Oké. Nou goed. Goed, dan even terug naar deze. Wat ik ook eens heb geprobeerd. Ik denk van, hé, dat is leuk. Ik kan alles in variabelen stoppen. Nou, zo is het niet helemaal. Op het moment dat je, wie wel eens gewerkt heeft met inactieve relaties, die kent de functie use relationship, waar je een relatie aan kan zetten. En die gebruik je eigenlijk op dezelfde manier als een filter binnen een calculate functie. Ik denk van, hé, dat is handig. Dan stop ik die in een variabele en dan ga ik het zo proberen. Nee, helaas. Ik heb een hele tijd geroepen van elk filter in DAX is eigenlijk een tabel. En in de meeste gevallen is dat ook zo, maar use relationship is dat nou weer net niet. Nou, dus je kan je niet in een variabele stoppen. Het zou wel fijn zijn, hè, want het ziet er wel aardig leesbaar uit op deze manier. Nou, waarom zou je variabelen gebruiken? Wat we al zagen, hè, de formules worden er makkelijk leesbaar van. En dat is een heel belangrijk ding. Ja, op het moment dat je analysemodellen aan het ontwikkelen bent en je gaat echt flink gebruik maken van DAX measures, die dingen hebben de neiging om steeds rijker en complexer te worden. Nou, kijk na een half jaar maar weer eens wat je ook allemaal weer had gemaakt. Nou, dat kan wel een uitdaging zijn. Dus dingen beter leesbaar maken is een groot goed in dit geval. Een tweede is dat een variabele in een berekening precies één keer wordt uitgerekend. En dat kan een heel verschil maken. Ik heb hier even een andere... andere measure gemaakt. Nou, er zit even een verhaal achter. Ik heb ook een modelletje gemaakt waarvan de klant zegt van nou, ik wil mijn omzet niet voor elke dag zien. Mijn cumulatieve omzet niet, maar ik heb 2 dagen in de week, die zijn echt belangrijk. Dus als ik de omzet opvraag, de cumulatieve omzet, dan wil ik die altijd tot de laatste maandag of de laatste donderdag hebben. Dus dat betekent dat ik niet simpelweg naar mijn laatste datum zoek. Nee, ik zoek naar de laatste pijldatum. Voor de laatste datum die ik heb geselecteerd. Nou gebeuren een aantal dingen. Je ziet dat de definitie van de variabele al aardig complex is. Een filterfunctie en daar allerlei filters in. Nou, de filterfunctie die pakt een tabel en gaat elke rij van die tabel langs om al die voorwaarden te checken. Je ziet nu dat in mijn uiteindelijke berekening gebruik ik ook nog een filter. Ja, er komt ook weer die filterfunctie voor. Ook die gaat de tabel, wat in dit geval de hele datumtabel is, langs. En checkt voor elke rij in die tabel de voorwaarden die ik daar heb opgegeven. Ja. Nou zou ik deze berekening heel goed kunnen maken met eigenlijk die definitie van die variabele laatste pijldatum gewoon hier ingeplakt. En wat er dan gebeurt, is dat voor elke rij in mijn datumtabel wordt die berekening uitgevoerd. Die. Komt er elke keer dezelfde waarde uit. Maar hij wordt wel tig keer uitgevoerd. En als ik het zo opzet, de variabele wordt één keer berekend. En die waarde is vervolgens voor de rest van de berekening. Dus in elke rij van deze filter instructie gewoon als constante beschikbaar. Dus dit scheelt potentieel heel veel berekeningen onderweg. Daarbij is het belangrijk om te beseffen dat op het moment dat ik een variabele declareer in een measure, die variabele is het eerste wat uitgerekend wordt. Als je met measures bezig bent, alles gaat om context. In welke context wordt mijn measure uitgerekend? Die variabele wordt per definitie precies in de context berekend waarin ik die measure aanroep. Op het moment dat je complexe berekeningen gaat maken, dan ga je onderweg die context vaak manipuleren en anders maken en dergelijke. Dus het kan in de praktijk ook heel makkelijk zijn op het moment dat je zeker weet van ik heb een bepaalde waarde nodig. En die heb ik nodig in de context waarin ik deze measure gebruik. Nog eventjes hier naartoe. Ik zou eigenlijk een aanwijsstok moeten hebben. Ook een pijltje, wacht even. Zo. Deze vergelijking, die wordt uitgevoerd binnen de context van één rij in de datumtabel binnen deze filterinstructie. Dus als ik dit stukje code hierin zet, dan wordt dit stukje code ook uitgevoerd binnen de context van die ene rij in die filtertabel. Als ik hem hier zet, dan wordt dit ding uitgerekend in de context van waar ik de measure aanroep. Nou, dat kan een hele maand zijn, of een week, of ook één dag, of een heel jaar. Wat ook maar die context is. Nou, er is in een voorbeeld waar dat in de praktijk niet uitmaakt, omdat dit ding hetzelfde oplevert. Maar op het moment dat je berekeningen wat complexer worden, kan het wel degelijk een heel verschil gaan maken. Nou, nog even een ander aspect van variabelen. Kom ik eigenlijk laatst achter, dat is eigenlijk wel heel erg handig, dat je variabelen gebruikt als constante in een berekening. Dat vindt de calculate functie heel fijn. Ik ga jullie even wat laten zien. Stel dat ik, even kijken hoor, waar staat die? Daar. Stel dat ik zeg van nou, ik wil omzet berekenen, maar ik wil omzet alleen berekenen over transacties met minimaal 10 producten die verkocht zijn. En ik zou kunnen zeggen van nou, ik gebruik de calculate, want dan moet iets gaan filteren. De basisberekening is natuurlijk de omzet. Dan zeg ik van de waarde van de kolom aantal in mijn verkooptabel moet groter zijn dan 10, bijvoorbeeld. Prima berekening, gaat keurig werken. Op het moment dat die waarde 10 niet een constante is, maar het resultaat van een berekening, dan gaat de calculate functie over zijn nek. Ik wil dat niet hebben. Ik denk eigenlijk dat jullie allemaal al een keer de foutmelding zijn tegengekomen die je dan krijgt. Heeft iemand een idee? Niemand? Ga ik hem laten zien. Kijk, ik heb hier een measure gemaakt min aantal. Die geeft mijn minimale aantal aan. En ik heb deze foutmelding altijd erg cryptisch gevonden. Wacht even. Oeps. Calculate has been used in a true false expression that is used as a table filter expression. Dat zegt mij niks, maar ik weet wel wat er aan de hand is. En dat heeft dus te maken met het gebruik van een measure rechtstreeks in in je calculate. Nou, je kon dat voorheen kon je dat oplossen door niet rechtstreeks dat filter zo te zetten, maar daar weer een filterfunctie in te gebruiken. Maar ja, dat maakte de zaak weer wat moeilijker leesbaar. In plaats daarvan heb ik hier dezelfde formule gemaakt, maar nu zet ik het aanroepen van die mesje min aantal zet ik even in een variabele. En het grappige is dat calculate vervolgens zegt van, hey, die waarde minimum, daar kan ik wat mee, want dat is een constante. Die variabelen zijn niet in 2013 beschikbaar. Nee, dat is echt nieuw. Ja. 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 Kijk, en dit zijn dingen, voorheen, je kwam er wel uit, maar je formules blijven een stuk schoner en compacter op deze manier. Dus eigenlijk variabelen is iets wat je heel veel zou moeten gaan gebruiken. Heeft iemand daar vragen over? Nog? Kort gebeld. Nou ja, zeg. Oké. Goed. Nou. Gaan we verder. Crossfiltering. Kruisfilteren. Dit heeft alles met relaties te maken. Waarom hadden wij ook weer relaties in een analysemodel, in Power BI of Power Pivot? Wie durft? Oeh. Context? Ja. Ja. Context uit te breiden naar andere tabellen toe. Ja. Ik denk dat je het inderdaad op dezelfde manier bedoelt als hoe ik het bedoel. Ik zeg het iets anders. Op het moment dat je een relatie hebt tussen twee tabellen, zorgt ervoor dat het filteren, een filter op de ene tabel, ook doorgevoerd wordt naar de ander. Dus inderdaad, de context op de ene tabel zorgt er ook voor dat de context op die andere tabel plaatsvindt. Nou, dat is in het algemeen precies wat je wilt. Hier een heel simpel modelletje. Weer mijn verkooptransacties en mijn klanten. Tabel of dimensie voor de BI professionals onder ons. Nou, op het moment dat ik een klant of een aantal klanten selecteer in deze klantentabel, dan automatisch vanwege die relatie zie ik alleen nog maar die transacties in de verkopentabel die bij die klant of die groep klanten horen. En dat is eigenlijk alles waarvoor een relatie bedoeld is. Dus ik maak relaties om automatisch maar te kunnen filteren over verschillende tabellen heen. In het verleden was het zo dat je had één mogelijkheid om relaties te leggen. Relaties zijn altijd één op n. Dus één kant van de relatie moet een kolom zijn waar de waardes uniek voorkomen in de tabel. Nou, een andere mag dat vaker zijn. Dus een klant moet maar één keer voorkomen in de klantentabel en mag natuurlijk heel wat keren voorkomen in de verkopentabel. Die relatie zorgt ervoor dat de context hier dat die doorgevoerd wordt naar die tabel. Ja. Dus het filter propageert als het ware van daar naar daar. Ja. Maar niet andersom. Dus als ik een selectie maak in mijn verkopentabel, betekent dat niks voor mijn klantentabel. Nou, dat is veranderd. Ik heb in 2016 de mogelijkheid om van een relatie aan te geven, ik wil dat die twee kanten opfiltert. Nou, dus ik kan nu instellen van, wacht even, maar als er in de verkopentabel iets gefilterd is, dan wil ik dat doorvoeren naar die klantentabel. Dit is iets wat kan in de Power BI desktop. Het kan ook in SSRS Tabular. Het kan niet in Excel. Groot verschil. Maar daarover straks meer. Even een voorbeeldje. Nou, ik heb hier dat eenvoudige modelletje, verkopen en klanten. Je ziet dat ik hier die dubbele pijltjes halverwege de relatie, die geven aan dat die twee kanten opfiltert. En ik heb denk ik het enige visuele rapport voor deze sessie. Dit is namelijk een slicer met mijn klanten en daarnaast een staafgrafiekje van de omzet per klant. Nou, er zitten ongeveer 1000 klanten in dit model. En je ziet al, van nou, als ik iemand wil opzoeken in deze slicer, dan moet ik een heel eind scrollen en zoeken. Ja. Niet zo handig. Nou komen al die klanten hier waarschijnlijk wel voor, maar je kan je voorstellen dat vanwege andere filters op dit rapport, dat er eigenlijk maar een beperkt aantal klanten is waar iets waar resultaat uitkomt. En dan zou het handig zijn als ik in die slicer ook alleen maar die klanten zie. Nou, ik kan bijvoorbeeld even heel simpel een beetje flauw filter neerzetten. Ik wil alleen omzet zien. Kijk hoor. Dit is op mijn verkopertabel, moet ik even zeggen. Ja. Zeg ik van klantnummer moet kleiner zijn dan 1010. Ja. Nou, zijn een paar klanten. En je ziet dat mijn omzet wordt beperkt tot een aantal klanten. En ik zie ook in de slicer direct minder klanten staan. En dat komt in dit geval omdat de selectie die ik op de verkopertabel gemaakt heb, dat die doorgevoerd wordt naar mijn klantentabel. Dus tegen de gangbare richting van de relatie in. Nou, kan handig zijn. Wie ziet hier het probleem in? Ik zie heel veel vragende gezichten. Wat nu als ik een klant wil selecteren die nu niet in deze slicer staat? Daar kan ik niet meer bij. Als ik weet dat er een andere klant is, maar ik zie hem hier niet staan, dat betekent dat ik andere filters op die verkopertabel zal moeten opheffen, net zolang tot ik die klant weer in beeld heb, zodat ik hem kan selecteren. Dat is lastig. Dus dit is eigenlijk niet de eerste toepassing wat is nou eigenlijk een mooie term hiervoor in het Nederland? Dubbele kruisfilterrichting, denk ik, dat we het moeten noemen. Dus dit zou kunnen, maar dat wil je in het algemeen niet. Wat wel voorkomt, is zogenaamde many-to-many relaties. Ja. Dit komt in de praktijk nog wel eens voor. Bijvoorbeeld, ik heb hier een voorbeeldje gemaakt. Ik heb klanten en klanten komen voor in een bepaalde regio. Maar een klant kan in meerdere regio's actief zijn. En een regio kan meerdere klanten omvatten. Ja. Nou, wat nu als ik iets wil zeggen over de omzet in een bepaalde regio? Daar zijn oplossingen voor. Wel vrij omslachtig. Sowieso heb je een tussentabel nodig. Met alle combinaties van klanten en regio die voorkomen. En daar leg je dan relaties tussen. Maar je ziet in dit model. Als ik hier een selectie maak. Ik selecteer een regio. Dan wordt de tabel klantregio wordt gefilterd. Ja. Er zitten alleen nog maar de klanten in van die regio. Oh, maar dan gaat het fout. Want de volgende relatie ligt de verkeerde kant op. Ja, dus die filtert verder niks. Dus als ik in dit model gewoon de omzet opvraag, dan krijg ik, doet hij niks met mijn selectie op regio. Ja. Nou, er is een redelijk bekende manier om dat op te lossen. Die staat hieronder. Dat is dat je de tabel klantregio
als filter toevoegt aan de berekening. Ik heb dat altijd een wat mysterieuze constructie gevonden. En dat kost heel veel tijd om uit te leggen van waarom doet dit, wat het doet en wanneer kan je het wel en niet gebruiken. Lastig. De oplossing is inmiddels een stuk makkelijker. Want het probleem zat in die ene relatie die niet mijn filter doorvoerde naar uiteindelijk de verkopertabel. Als ik van die ene relatie aangeef van nee, ik wil de dubbele kruisfilterrichting, dan gaat het automatisch goed. En dan kan ik simpelweg met een standaard aggregatie gaat het werken. Dus met deze nieuwe instelling ben je in staat om op veel relaties standaard gewoon op te lossen. Goed. Dit is nog eventjes één. Ik zei net van toen we het over die sluizen hadden, van ja, dat is eigenlijk niet wat je wilt. Ik zie wel eens dat mensen de neiging hebben van, nou, dat dubbele kruisfilter richting, dat is wel heel handig. Ga ik gewoon standaard overal doen. Nou, dan krijg je modellen zoals dit. En elke relatie filtert twee kanten op. Doe dit niet. Hier ga je echt in de problemen komen. Wat krijg je namelijk? Ik selecteer hier een segment. En vervolgens zie ik een subset van mijn producten. Of ik selecteer een maand en ik zie bepaalde segmenten niet meer. Of bepaalde klanten niet meer. En op het moment dat je gaat rekenen met een model wat er zo uitziet, dan raak je gegarandeerd de draad kwijt van wat is nou eigenlijk het resultaat wat ik zie. Er zijn een bepaald aantal filters ingesteld, maar die worden op dusdanig complexe manieren doorgevoerd door het hele model, dat je echt niet meer weet waar je naar aan het kijken bent. Dus de standaard vorm van een relatie zou echt die enkele filterrichting moeten zijn. En voor specifieke gevallen kan je die dubbele filterrichting instellen. Nou, dat geeft een nieuw probleem, want in sommige gevallen is het nu handig om die dubbele richting, filterrichting ingesteld te hebben. En in andere gevallen weer niet. Dus waar kies je nou voor? Het leuke is dat nieuwe functie in DAX. Dus een cross-filter functie. Ik moet zeggen, dat is een beetje een apart geval. Want er is heel weinig documentatie over te vinden. Maar het bestaat wel. Crossfilter is een beetje vergelijkbaar met de filter use relationship, of de functie use relationship die ik net al even heb genoemd. Dus je kan een relatie in het model aanwijzen. Alleen het verschil is dat je ook de filterrichting in kan stellen met de crossfilter functie. Dus je kan van een relatie kan je tijdelijk aangeven: ik wil dat die twee kanten op filtert, of ik wil dat die één kant op filtert als die al dubbel staat. En het leuke is ook dat, hoewel je in Excel, even op de tijd letten hoor, ja, hoewel je in Excel geen dubbele filterrichting kan instellen, zit de crossfilterfunctie er wel in. Dus je kan in DAX, in Excel, dus als je met Power Pivot in Excel bezig bent, kan je met DAX-functies wel tijdelijk dubbele filterrichting aanzetten. Hoewel je het dus niet in het model zelf kan doen. Nou, op het moment dat je dus met veel op veel relaties bezig bent, krijg je dit soort formules zoals hieronder staan. Op het eerste gezicht is dat langer dan wat daarboven staat. Maar uiteindelijk is het denk ik wel leesbaarder en beter volgbaar wat er nu eigenlijk gebeurt. Oké. Ik was hier mij een beetje in aan het verdiepen en eigenlijk wel een leuke functie, dat crossfilter. En toen bedacht ik mij van wacht even, dit is misschien eigenlijk wel de meest revolutionaire functie in DAX van de laatste tijd. Want die derde parameter in crossfilter, ja, die kan je zeggen op dubbel filteren, enkel filteren. Je kan hem ook op niet filteren zetten. Met de optie none. En dat is heel bijzonder, want dit betekent dat we relaties in een model tijdelijk even kunnen uitzetten. Dat kon nooit. Ja. Vroeger, als je zegt van nou, ik heb in mijn context is gefilterd bijvoorbeeld op iets in de datumtabel en ik wil dat eraf hebben, dan gebruik je de all-functie. Ja maar. All verwijdert alle filters op een tabel of op één of meer kolommen. En dan krijg je een andere context. En die nieuwe context die levert bepaalde resultaten op. Maar all gebruik je in veel gevallen omdat een relatie je eigenlijk in de weg zit. Dus je wilt van dat filteren af en niet zozeer van de context op die tabel af. Nou, ik heb dat even uitgewerkt. Ik heb een klein nagedacht van nou, wanneer kom ik dat nou tegen? Nou, bijvoorbeeld in dit geval. Ik heb een model over projecten. En projecten die hebben de neiging om een bepaalde looptijd te hebben. Er zit een begin- en een einddatum. Dus projecten hebben in het algemeen een begindatum en een einddatum. Nou, dat zou je als op deze manier in een model kunnen modelleren. Ik heb een projectentabel, twee kolommen, begin- en einddatum. En beide kolommen zijn gerelateerd aan mijn datumtabel. Nou, maar één van die relaties kan actief zijn. Laten we even zeggen dat dat de startdatum is. Nou, hier kan je dan mooie dingen mee gaan doen. Nou, ik heb dat even uitgewerkt. Even kijken, waar staat die? Hier zo. Ja, dit is mijn modelletje. En ik ga gewoon even wat simpele berekeningen doen over hoeveel projecten hebben we nu eigenlijk. Ja. Nou, de basisfunctie, aantal projecten. Mag geen verrassing zijn. Dat is gewoon een count rows over de projectentabel. Ja. En als ik die berekening gebruik in een tabelletje, dan kan ik zien dat in januari 2014, wat eigenlijk in januari 2014? 32 projecten. Maar wat staat hier nou precies? Ja, dit zijn de projecten die in januari 2014 zijn gestart. Ja, want mijn relatie ligt op de startdatum. Februari 2014 zijn er 31 projecten gestart, enzovoort. In dit model kan ik heel makkelijk ook kijken van hoeveel projecten zijn er nu afgesloten. Want ik heb een tweede relatie van de einddatum van het project naar de tabel. Even kijken waar die staat. Hier zo. Ja. Hoe ziet die berekening eruit? Dit is een calculate over aantal projecten, gewoon die basistelling. En ik zeg van nou, gebruik nu niet de relatie op startdatum, maar gebruik de relatie op einddatum. Dus we gaan nu gewoon kijken hoeveel projecten zijn er afgesloten in een bepaalde maand. Dus laten we die er eens even bij zetten. Zo, nou zie je de eerste paar maanden wordt er niks afgesloten en dan komen er langzamerhand wat projecten bij. En als ik naar het totaal kijk, er zijn 1000 projecten gestart en er zijn er 989 afgesloten. Dus blijkbaar, aan het eind van mijn datumtabel hebben we nog 11 projecten die nog lopen. Nou, dat is een interessante vraag. Welke projecten zijn er op een bepaald moment actief? Nou, dan moet je altijd even gaan nadenken van hoe definiëren we dat precies. Als ik bijvoorbeeld kijk naar januari 2014, wat zijn dan de actieve projecten? Nou, laten we zeggen, we kijken naar de laatste dag van mijn selectie, 31 januari 2014. Nou, welke projecten waren toen gestart, maar nog niet afgesloten? Huh? Dus hoe zou mijn berekening voor actieve projecten eruit kunnen zien? Op deze manier. mijn pijldatum is de laatste datum in mijn context. En ik zeg van, nou, reken maar het aantal projecten. Maar voor geld dat de startdatum kleiner of gelijk is aan die datum en de einddatum groter dan die datum. Ja? Ja? Nou, eens even kijken wat dat gaat doen. Zet hem er even bij. Hoe ziet dit eruit? Niet helemaal goed, hè? Nee. Nee. Op zijn minst zou het moeten oplopen. Dus wat gaat hier mis? Sorry? Ja, de pijldatum is daar 31 januari 2014. Ja. Het probleem hier is dat die relatie op startdatum nog steeds actief is. Ja. Dus in het rijtje voor januari 2014 krijg ik alleen de projecten die in januari 2014 gestart zijn. Nou, we zagen al dat er niks afgesloten is, dus ze zijn allemaal actief. Hè. Dat klopt wel. Maar in februari kijk ik alleen naar de projecten die in februari gestart zijn. En daar kan dan eventueel nog wat afvallen. Dus die relatie zit me in de weg, hier. Nou, nu kan je zeggen van, en dat is hoe, hoe je het zou kunnen doen. Nou, weet je wat? Ik voeg die all datum toe als filter, want daarmee hef ik het effect van... Van de relatie hef ik op. Ja. Dat gaat in dit geval prima werken. Ja. Want ik zeg van, hij kijkt niet meer, hè, sowieso, hè, van we gaan eerst de pijldatum uitrekenen. Ja. Dus dat is voordat die all datum wordt toegepast. Ja. En vervolgens mijn nieuwe context. Ik hef alle filters op de datumtabel op. En ik ga kijken naar de projecten die aan die pijldatum voldoen, qua start- en einddatum. En dat wordt hem dan. Ja. Nou, ik zal even laten zien dat dit in dit geval ook netjes de juiste resultaten... Oh, dat had ik nou weer niet moeten doen. Zo. Zo. Nou. Nou heb ik hier een simpele berekening. Ik tel gewoon het aantal projecten. Ja. Het probleem is wat er binnen die berekening aantal projecten gebeurt. Want aantal projecten wordt nu uitgerekend in een context waar er helemaal geen filters op de datumtabel liggen. Dus als ik binnen die berekening aantal projecten nog iets met de geselecteerde datum zou willen doen, dan kan dat niet meer. Ja. Dus als ik bijvoorbeeld wil zeggen van, nou, maar ik wil alleen kijken naar projecten die niet langer dan 2 maanden lopen, dus dan moet ik weer een referentie leggen naar die datumtabel, dat gaat mis. Ja. Dus uiteindelijk kom je hier enorm mee in de knoop. Ja. Nou, als we nou kijken naar de derde optie, hier gebruik ik de crossfilter functie. Hier zet ik de relatie tussen de projecten en de... Wat is er? Ja, oké. Okay. Hier zet ik de relatie tussen de projectentabel en de datumtabel zet ik uit. Ik doe niks met de context op de datumtabel. Dus de filters die daar staan, die blijven nog steeds gelden. Alleen het effect van die relatie, dat zet ik uit. Nou, in dit simpele geval is dat, heeft dat dezelfde uitkomst als die tweede variant. Het grote verschil is dat nu de berekening aantal projecten ook een context krijgt waarin nog steeds die filters op de datumtabel staan. En ik daar ook weer mijn dingen mee kan doen. Oké. Okay. We zijn al door een tijd heen volgens mij. Zijn daar vragen over? Crossfilter bepaalt wel het filter op de projecttabel, maar verandert niet filters op de datumtabel. Als ik aantal projecten zou vervangen door geef me maar het aantal dagen wat we zien, nou, dan zou je in het eerste geval bij all datum, zou je gewoon het totale aantal rijen in je datumtabel krijgen. En in dit geval zou je precies het aantal dagen krijgen wat je in je huidige selectie hebt zitten. Dat is het grote verschil. Goed. Andere vragen nog? Nou, dan gaan we afronden, denk ik. Ik heb nog wel een aantal mooie dingen, maar dat gaat er niet meer van komen. Even kijken hoor. Maar de presentatie komt beschikbaar. Ik denk dat ik ook ga proberen om de modelletjes mee te leveren, zodat je daar zelf nog even mee kan spelen. Nou, we hebben even twee dingetjes even geraakt, hè? Variabelen in DAX. Nou, ik denk dat gaat echt helpen om het overzicht te houden op je formules. En maakt verschillende formules ook een stuk eenvoudiger. En ja, kruisfilteren met relaties. Ik denk dat ook een ontwikkeling is met heel veel impact. En betekent heel veel voor de manier waarop je kan rekenen in je model. Nou, hartelijk dank. Als je vragen hebt, we moeten hier snel weer uit, maar ik loop nog bij de expert lunch rond. En wens ik jullie een informatieve en een leuke dag toe. Dankjewel.